Dit is de Hidden Heroes podcast. 30 minuten interviews met fitnessondernemers die vertellen over hun reis als ondernemer, hun falen, hun successen en de toekomst. Omdat ondernemers de helden van de fitnessbranche zijn. Dankzij hun ambitie starten meer mensen met een gezondere leefstijl, werken meer mensen in deze mooie branche. Ondernemers zoeken doorlopend naar vernieuwing en verbetering. Ze accepteren het risico en falen en verrichten het harde werk veelal op de achtergrond. Daarom zijn ondernemers de hidden heroes van de fitnessbranche. Dit zijn hun verhalen in podcasts van 30 minuten.
Hallo en welkom bij deze Hidden Heroes podcast. En wat een hidden hero hebben we vandaag, Marcel Zijlstra. Hallo.
Hey, Aad.
Marcel, hoe kom jij zo bruin? Naast jou steek ik af als... Ja, ik weet het niet eigenlijk.
Ja, hoe kom jij zo bleek? Kom je was buiten? Nee, ja. ik kom net uit de sauna.
Wat een ideale start.
Ja, heel start van de dag, ja.
Marcel Zijlstra, wij kennen elkaar al een tijdje. De luisteraars van deze podcast, dat zijn ondernemers en aspirant ondernemers in de fitnessbranche. Die weten dat ik oprichter van Hidden Profits ben, marketingbureau. Maar dit gaat over jou. En ik roep drie dingen. Ik zeg Azuro Wellness. Ik zeg Sales Director Techno Gym en pianist.
Oh!
En kan jij aan de luisteraars willen vertellen wie je bent en waarom?
En ja, wat we
met elkaar te maken hebben.
Ja, Marcel Zijlstra. Het belangrijkste is natuurlijk dat ik pianist ben. En dat ik... al jaren in optreden met een jazzcombo. Maar nee, daarnaast heb ik ook een echte professie. En dat is gedurende lange tijd ondernemen in de fitnessbranche. Mm. Ik ben ooit gestart bij Techno Gym ruim 30 jaar geleden ongeveer. En heb dat bedrijf meehelpen mogen opbouwen naar in de Benelux een serieuze speler. Daar ben ik inderdaad de laatste 4-5 jaar van mijn werkzaam bestaan daar sales director geweest. Dus wij waren verantwoordelijk voor de omzet binnen de Benelux. En vanuit die hoedanigheid heb ik natuurlijk ook heel mooi kunnen rondkijken internationaal naar wat er op fitnessgebied allemaal verscheen. En ook concepten, clubs, Engeland, Verenigde Staten, Italië, nou, noem het maar op. En daar raakte ik wel geïnspireerd ook om in Nederland iets neer te zetten waarvan ik dacht van ja, dat is er nog niet echt. En, maar ja, goed, dat gebeurt niet zomaar. Dus eerst kwam ik in aanraking met Nemo's van Hell City. En ben ik ingestapt in die keten, wat er nog een eigen kleine keten was. Dus toen was ik een aandeelhoudertje in een club van een van de vele. We waren toen met 7-8 clubs in het westen. En Erik Wilbert zat er toen ook, denk ik, 7-8 in het zuiden. En dat ging fuseren. Nou, fijn. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Toen kwam er het grote geld. En toen mochten de grote aandeelhouders natuurlijk blijven. Maar de kleine, die konden beter gaan. Nou, dat is allemaal heel netjes opgelost. En toen ben ik weer verder gaan zoeken naar een nieuwe locatie. En eigenlijk om mijn droom ook te verwezenlijken. Toen heb ik nog een tijdje als consultant bij heel veel fitnessclubs ook mogen werken. Adviezen gegeven. Hè? Dat was Azuro Consultancy.
Ja.
Daar ging het natuurlijk om de interne organisatie, maar ook de marketing en sales. En daarin zag ik ook dat heel veel clubs, dat de branche nog niet zo volwassen was. En dat is hij misschien nog steeds niet zo als je het vergelijkt met andere branches. Maar het is al wel een stuk beter dan. Daar praat ik over 12, 13, 14 jaar geleden. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik een projectontwikkelaar tegengekomen. Die had een groot stuk grond. Een prachtige locatie in Noordwijk. Mm-hmm. En het is eigenlijk een historisch tennispark. En daar stond een tennishal. En daar wilde hij eigenlijk huizen, appartementen. Maar het was allemaal moeilijk. Altijd maar bezwaren. Okay. En toen besloot hij toch, ik wil daar iets van een sportcentrum. Maar zo ben ik hier eigenlijk kunnen starten. Toen heb ik mijn ideale sportcentrum kunnen schetsen. En we zijn gaan bouwen en in 2009 opgegaan. En nu staat Azuro in de Bollestreek echt bekend als de sport- en wellnessclub waar je moet zijn.
Noordwijk is dus de Bollestreek, Noordwijk aan zee.
Ja, nog wel, ja, zeker.
Ja, ik ben natuurlijk wel eens bij jou op bezoek geweest. En echt waar, voor de luisteraars die nog nooit van Azure Wellness hebben gehoord. Zoek maar eens op, Google maar eens, wat je daar voor mooie beelden ziet. Dat wil je bezoeken. Je hoeft niet meer naar het buitenland om inspiratie op te doen voor hoe mooi een sportschool kan zijn. Want in de volksmond, ik weet zeker dat jouw mensen heus niet zeggen, wij gaan naar de health club of naar de wellness club. Nee, we gaan naar de sportschool of naar Azure.
Azure.
Dat soort
dingen. Mensen noemen elkaar hier ook wel Azuristen. Azuristen, ja, nou ja.
Dat is wel een goed, dat heb je wel een
community. Het is voor sommige mensen een beetje een verslaving. Ja.
Heel mooi. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen. Mensen hebben een beetje een idee. 30 jaar al ervaring in de fitnessbranche, op diverse fronten in ieder geval actief geweest. Ja, voor de tijdspad, we zitten nu ongeveer tijdens het einde van de lockdown in Nederland. We zijn net vandaag van de opname, zijn we 1 week open in Nederland. Wat is jouw nieuws van de dag? Waar hou jij je op dit moment mee bezig?
Nou, als ik naar onszelf kijk, dan is voor ons nu heel belangrijk om alle leden te sensibiliseren, zoals dat tegenwoordig mooi heet. We hebben wel heel veel bezoekers, hè? Alles is op reservering. En wat mij opvalt is dat nog niet iedereen durft. Dus er is nog een deel van onze klanten die nog niet komt. En dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met dat groepslessen nog niet binnengegeven mogen worden. Maar daar mogen mensen bij ons om bevriezen. Dus als je vindt, ja, buitenlessen, dat is niks voor mij. Dan heb je gewoon de optie om je abonnement stil te zetten. Aan de andere kant zijn er veel meer mensen die nog niet zijn geweest de eerste week. Dus dat is wel een, dat is nieuws voor ons. Ja. Het nieuws van de dag, wat ik zag, was dat onze... minister Grapperhaus heeft bedacht dat de versoepelingen misschien wel iets naar voren geschoven konden worden. Dat vond ik wel heel mooi. En wat ik ook wel bijzonder vond, was dat het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren, dat enorm toeneemt. Dus nog maar 13% die dat niet wil. En toen het nog uitgevonden moest worden, zou ik maar zeggen, toen was bijna de helft van Nederland die het niet wilde. Dus toen dacht ik eigenlijk ook van, het is toch dat mensen eigenlijk altijd onder sociale druk, of ik kan eigenlijk, als ik dat niet heb, kan ik niks. Of het vaccin werkt, dat is eigenlijk ook bewezen nu. Dat mensen toch met z'n allen het wel willen. En toen dacht ik eigenlijk van, hoe zouden we dat nou kunnen doen met sport? Nu, een vaccin is een quick fix.
Ja.
Sport is natuurlijk een leven lang. En het zou zo mooi zijn als we, wat nu gebeurt met die vaccins, als we die transfer zouden kunnen maken naar de gedachten over voldoende beweging. Nou, daar moest ik eigenlijk aan denken toen ik dat las.
Ja, terechte gedachte. Laten we geen discussies over vaccins, virussen, dat soort dingen houden. Maar wel, ik snap die insteek. En dat is natuurlijk ook wel volgens mij waar we als branche voor staan. Hè? Verhoog je weerstand. Het is alleen interessant om te zien vanuit de ervaring die wij dan hebben met de clubs waar we in werken. Nu zo'n 800 clubs in 5 landen vooral. Dat als je gaat adverteren op verhoog je weerstand, word lid van. Daar reageren wel mensen op, maar veel minder dan, ben je klaar voor de afstandschallenge? Of in 6 weken, 6 kilo lichter, ik weet ook dat. Of 10 weken in Nederland wordt weer fit. Dus die ambitie hebben we wel, maar of de consument dat ook voor lange termijn natuurlijk wel, maar voor een korte prikkel, om mensen over de drempel te krijgen, hebben we die prikkel nodig.
Precies, ja, dat is wel zo. Ja. Maar dat geeft ook aan hoe de consument, dat de consument eigenlijk nog altijd op zoek is naar quick fix en niet naar een levensstijl. En daar, als ik nog eens, zou ik het nog een keertje helemaal over mogen doen?
Ja. Oh ja, nog een keer.
Zou ik daar misschien wel iets in willen betekenen? En misschien dat ik dat alsnog wel ga doen. Wat? Van, ik heb wel eens zoiets van, wij reproduceren elkaar natuurlijk. Hè? Als je gaat kijken van, in bepaalde, laat zeggen, welstandsklassen, is overgewicht komt er meer voor dan in andere welstandsklassen. Ja. Hoe kan dat? En hoe reproduceert zich dat? En waarom kunnen we dat niet veranderen? En ik denk dat onderwijs daar namelijk een enorme grote invloed op zou kunnen hebben. En ook als je gaat kijken van, nou, hey, wat doen we in het onderwijs? Hè? We examineren Duits en Frans en geschiedenis. Allemaal hele belangrijke, mooie, nobele vakken. Ja. Maar de grootste problemen in de samenleving, dat is een van de grote problemen, is gezondheid. Elk jaar moeten we meer zorgpremie gaan betalen. En ja, dat is dat. En over 20 jaar betalen we nog veel meer als we blijven doen wat we nu doen. Dus ik denk dat in het onderwijs daar de oplossing zit. Dus als ik het nog een keertje allemaal over mocht doen, dan zou ik het curriculum van het onderwijs nog wel eens eventjes flink willen opschudden.
Meester Marcel, ik wou jou vragen naar hoe zie jij de komende periode, de komende jaren, wat is jouw visie daarop, op de branche? Maar eigenlijk heb je dat nu al, geef je daar al een richting aan, dat educatie, ja. Je zegt onderwijs, mag ik het iets breder trekken, educatie überhaupt van mensen. Ondanks dat we denken dat iedereen wel weet wat de schijf van 5 is, wat je mening er ook van is, of wat gezond eten is. Toch hebben mensen heel vaak hulp nodig om die stap te zetten. Ook al we denken als branche dat ze weten wat gezondheid is, of wat ze weten wat een gezonde leefstijl is. Nou, dat is nog maar de vraag. En ten tweede, als ze het wel weten, wat is er dan voor nodig om die stap te gaan zetten?
Ja, het zit natuurlijk heel erg dat in het feit dat je als kind heb je geen keuze, want je krijgt gewoon te eten wat je ouders je voorschotelen. Mm. En als die het niet weten, ben je eigenlijk kansloos, want word jij al bepaald voor de rest van je leven. Ja. Want dan ga je ook die keuzes maken. En een deel van daarvan, een percentage, zal daar wel van af gaan wijken. Die denkt van, oh, misschien is het toch niet zo gezond. Maar een groot gedeelte reproduceert dat gedrag. En dus eigenlijk zijn mensen, die hebben niet de vrije keuze. En in wat je aangeboden wordt in de supermarkt, heb je ook niet de vrije keuze. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om het te verbeteren. Maar dat begint met kennis. En dat is onderwijs, denk ik.
Zie je dan onderwijs. En maar ook zeg je kennis van de ouders. Ja. Zie je een rol voor de sportscholen, de fitnessbranche als geheel om de kinderen of anders de ouders om daar educatie op los te laten over gezonde leefstijl in bredere zin? Voor je abonnement ook echt kennis meegeven.
Ja, ik denk dat je als sportclub moet proberen een bepaalde leefstijl te promoten. En daarom heet Azuro ook Azuro Wellness. Ja. En wellness is eigenlijk voor het well-being. Lekker in je vel zitten. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met gezond eten, voldoende bewegen. Een sociale omgeving hebben waar je je prettig bij voelt. En voldoende ontspanning. Ja. Dus dat is een levensstijl waar veel mensen naar op zoek zijn. Maar het kennelijk niet zelf kunnen creëren. En dat is wat we, waarvan ik denk van, dat zou wel een functie mogen zijn van een sportclub. En dat kan natuurlijk niet als je voor, weet ik het, een paar tientjes in de maand je club aanbiedt. Want dan kun je hooguit de faciliteit aanbieden. En alles wat je extra gaat doen, ja, dat wordt lastig. Want kun je dat dan nog wel aan kosten hebben als maar de clubs die wat hoger geprijsd zijn, denk ik, ja, die zouden ook meer mogen bieden. Dat heeft onze club ook. Wij hebben ons al dubbelend dwars bewezen eigenlijk dat het een prima te exploiteren concept is.
Ik weet dat jij regelmatig, nu het zo zegt, vroeger, maar ik neem aan nog steeds, workshops en dat soort dingen gaf, lezingen waren.
Heel veel, ja.
Om mensen meer mee te geven, anders dan alleen het uurtje sporten, een x aantal keer per week.
Ja, dat klopt. Dat doen we regelmatig lezingen over voeding. Mm-hmm. Wij werken ook met themaweken. En dat is elk jaar een aantal weken. Dat noemen we dan de Body and Mind weken. En dan hebben we allerlei bijzondere dingen van Wim Hof-achtige koude sessies tot inderdaad tot de speciale vormen van yoga en meditatie in het zwembad. Nou, noem het maar op. De meest uiteenlopende dingen om mensen ook kennis te laten maken met hele andere manieren van ontspanning of van het opdoen van kennis. Om eigenlijk meer waarde te creëren ook voor hetgene wat ze hier hebben.
Ja, daar heb ik wel een vraag over. Want ik weet uit ervaring dat de meeste fitnesscentra of sportcentra, als die een evenement organiseren, daar komt zo'n beetje altijd hetzelfde groepje op af. En ja, daarin zit ook elk jaar hetzelfde, de barbecue en een lancering van de groepslessen. En soort van al dat soort evenementjes hebben dan zelf een vaste kliek die daar naartoe komen. Zie jij nou bij die evenementen die je organiseert, dat daar, in welke mate is daar kruisstuiving? Dat er fitnessers naar
yoga... Enorm, ja. Ja, maar nou, die is er heel erg. En dat is eigenlijk ook stevast het commentaar wat je krijgt van mensen die deelnemen aan dit soort dingen. Mm-hmm. Is dat zij het heel erg hoog waarderen, dat soort specials. Omdat ze juist andere mensen ontmoeten. Ja, wij hebben ook, hè, ik vind wellness, vind ik ook genieten van de dingen zoals een heerlijke wijn. Dus ja, wij hebben ook wijnproeverijen al vanaf. Hè? Elk jaar hebben we 1 of 2 keer een proeverij. En ja, daar komen 60, 70 mensen naartoe. En die mensen, dat zijn zeker niet, ik kan het aan de foto's altijd zien, want elk jaar maak ik natuurlijk heel veel foto's, dat verandert die samenstelling. En mensen waarderen dat allemaal, ja, enorm.
Ik kan me voorstellen, nou, wijn, maar wijn gaat ook over voeding. En ja, wijn, groente en fruit. Dus ik denk 2 glazen wijn per dag, dan voldoen je ook aan de
gezonde... Dat is voldoende fruit!
Kruid. Of een aardbeien shake, dat kan ook. maar dat soort kennis die je krijgt. Nee, nou, leuk om te horen dat die kruisbestrijding er vooral
voor is. Ja, absoluut.
Ding, ja, steeds dezelfde. Nou, dat is een ander verhaal. Jij noemde net... je had iets over, zeg maar, de toegang als budgetclub. Of in ieder geval als goedkope club kan je alleen maar... Feitelijk verkoop je alleen de toegang. En als je wat hoger gepositioneerd bent, misschien wat meer. Ik heb wat stellingen voor je. Elke podcast heb ik 3 stellingen. Die zijn compleet onvoorbereid. Dus jij gaat zo meteen wat horen. En je mag alleen primair reageren. Niet door op te hangen of te... je mag maar reageren met dat je het eens bent of niet eens bent.
Okay.
En als jij of ik daarna nog ergens op terug willen komen, dan is die ruimte er.
Okay.
Geef een beetje een beeld van hoe jij denkt als ondernemer of als mens. Komt-ie. Stelling 1. Door je bedrijf te starten in een crisis, zoals jij hebt gedaan, is het automatisch beter bestand tegen de volgende crisis?
Nee.
Oké. Okay. De toekomst van fitness kent maar 2 smaken. Goedkoop of super deluxe?
Nee.
Nou, dan als laatste. Marketing en verkoop zijn anno 2021 compleet overbodige luxe geworden.
Nee.
Nou, als marketeer van Hidden Profits Marketing moet ik alleen maar juichen om dat laatste antwoord. Maar ik ben wel benieuwd, waarom zeg jij nee op het gebied van marketing en verkoop? Met die stelling dat het juist wel noodzakelijk is.
Ja, dat blijft. Ik bedoel, je kan, hè, je bedrijf kan nog zo bekend zijn. Maar wat, hè, het is nog steeds zo dat mensen, denk ik nog altijd, je moet onder de aandacht van mensen blijven komen. Mensen hebben toch de neiging om niet te sporten. Hè. De mensen die, ja, ik wil niet zeggen dat mensen lui zijn, maar heel diep in ons binnenste willen we natuurlijk het liefst zo fit mogelijk worden door gewoon lekker te zitten. En niet zoveel te doen. Dus activiteit is, en sporten, hetgene wat je dan echt fitter maakt. Ja, daar moeten mensen vaak toe aangezet worden. Dus ik denk dat je constant, en ook met andere aanbieders die er zijn, je zult altijd moeten blijven in het zicht van de mensen moeten zijn. Dus dat gaat nooit weg. Nee. Dus marketing en sales is een must.
Permanent. Ja, oké, okay, nou die richting volg ik helemaal. Lockdown is net een week voorbij. We hoeven geen bedrijfsgeheimen van je te weten, maar wat doe jij op dit moment, of wat zou jij op dit moment, of ga jij doen om je ledenbestand weer en je inkomstenbron weer goed op peil te gaan krijgen?
Nou ja, wij zijn een behoorlijk gedeelte van de klanten kwijt. Minder, hè. Wij hadden er 2800, dus we hebben er nu nog 2100, dus een kwart weg.
Wow, ja.
En dat is pijnlijk, maar ja, Ik denk niet dat we daar heel erg uitzonderlijk in zijn.
Nou, ik denk dat ik hoor verhalen dat het richting de 40% al bij een x-aantal.
Ja. Nou, ik denk ook, omdat wij jarenlang ook een laag verloop hebben gehad, ik weet ook dat wij een hele loyale groep hebben. Wij hebben, als ik kijk naar het verloop wat wij de afgelopen 10 jaar hebben gehad, dan is het hoogste verloop 23% geweest en het laagste 16%. Dus wij zaten altijd al aan de lage kant. Dus dat past ook bij dit concept natuurlijk. Wij zitten op het veel waarde creëren voor die klant. En ja, eigenlijk, je betaalt natuurlijk meer, maar als het goed is, krijg je het elders niet veel beter dan hier. Eigenlijk moet het altijd minder zijn. Maar goed, dat betekent, wij zijn wel 700 mensen kwijt. Ja. En dat is natuurlijk door heel uiteenlopende redenen. Zijn mensen bang geworden natuurlijk, en dat snap ik heel goed. Zijn mensen financieel getroffen, snap ik heel goed. En er is er gewoon een gedeelte dat denkt van ja, wacht even, onzekerheid als ik daar lid blijf. En ik zit nog aan een contract vast of zoiets, ik wil weg. Mm-hmm. Dus angst voor bijvoorbeeld faillissement, van ja, straks leveren ze helemaal niks meer. Maar goed, er is natuurlijk ook altijd een heel normaal verloop. Dat hebben we elk jaar, want als je 20% van bijna 3000 leden, dan verlies je er ook al 500-600 per jaar. Dus ja, dat allemaal bij elkaar betekent dat wij met die 700, vind ik nog inderdaad, ja, het is heel veel, want het is wel eigenlijk zeg maar hetgene wat je nodig hebt om goede exploitatie te draaien. Maar dat betekent ook dat wij heel veel mensen nog kunnen gaan benaderen. En dat is het eerste wat we nu natuurlijk al aan het doen zijn. Alle mensen die de afgelopen 1,5 jaar hebben opgezegd, die zijn we allemaal aan het bellen. Ja. Dat is het makkelijkste wat je kunt doen natuurlijk. Dus je begint met gewoon eens de vraag van, joh, hoe is het? Heb je nog wat gedaan? Nou, de meeste mensen zeggen, ja, ik heb wel meer gewandeld. Maar het zou niet verkeerd zijn als ik... Nou, het zijn de makkelijkste gesprekken. Mensen waarderen het ook hooglijk dat je belt. En dat hebben we ook in de tijd dat we gesloten waren, hebben we constant achter onze leden aangezeten. Alleen maar gebeld. Onze coaches waren alleen maar aan het bellen of een online les aan het geven. Maar we hebben ze wel bezig gehouden. En we hebben ook iedereen in dienst gehouden. Dus geen, niemand die minder uren heeft, bij wijze van spreken. Behalve wat ZZP'ers. Maar alles wat in loondienst, iedereen die in loondienst was, is gebleven. Mm. En we hebben ze ook aan het werk gehouden. En dat betekent dat je uiteindelijk... Ja, je doet het nooit voor alle klanten goed natuurlijk. Maar dat wij wel... Ja, toen het hier open ging, Arnoud. Mm. Ik had echt zoiets van een euforische stemming. Ik hoorde het ook al op de radio, een reportage over een sportschool, dat ik mensen ook al helemaal hyper op de radio hoorden, en bij ons ook, een euforische stem. Mensen waren blij, gelukkig, beleefd, tolerant, van als er iets niet lukte, oh, dat geeft niks hoor. Nou, mensen gedroegen zich voorbeeldig.
Beeldig, ja.
Het was echt, als de hele wereld zo dat gevoel zou hebben, dan zouden ze elkaar op de Gaza-strook knuffelen, denk ik. Weet je wel, het was prachtig, het was een soort bevrijding. Okay. Echt, 19 mei, bevrijdingsdag voor de fitness.
Nieuwe dag.
Ja, nieuwe dag, kunnen ook de vlag uithangen volgend jaar. 19 mei. Dus echt, mensen waren zo gelukkig dat ze weer konden sporten.
Maar er stond nog niet voor genoeg mensen.
Hè? Je hoort natuurlijk ook voorbeelden. Kijk, bij Azuro hebben we natuurlijk een wat hogere gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd is hier 50. Okay. En dat heeft te maken met concept, heeft te maken met de prijs, heeft te maken met het verzorgingsgebied. En mensen, dus dat betekent dat een groot gedeelte boven de 50 is. En daar zit toch nog wel wat angst. Dat, wij hoorden mensen, ja, iemand van 80, die had wel al 2 vaccins gehad. Maar ja, een hele broze gezondheid, die durft nog steeds niet te komen. Ja. Ja. En dat soort voorbeelden heb je. En dus wij moeten gewoon, ja, we gaan het gewoon persoon voor persoon uitzoeken. En door ze gewoon simpelweg te bellen.
Ja, nou, helder. Dat laaghangende fruit, als je het zo wil noemen.
Ja, ik heb ook al een nieuwsbrief gekregen. En nou, ik heb al een nieuwsbrief ook op de website staan. Dus dan kun je ook helemaal precies volgen hoe we het hebben aangepakt.
Ja, oké. Okay.
Nou, je kan het, er zijn er...
Als je het goed schrijft, met dubbel Z, dubbel R, dubbel L, dubbel
S. Alle geheimen liggen daar.
Nou, heel mooi. Sommige dingen gaan heel goed, andere dingen minder. Jij bent natuurlijk gestart met je club in de crisis.
Ja.
Althans, vlak daarvoor alles geregeld. En op het moment dat het een beetje open mocht, was het net was ja. de crisis was uitgebroken. Ondanks dat, dat heb je overleefd. Dat was al ja. in ogen van heel veel mensen in de branche, weet ik nog wel, was het een wonder. Het geeft ook maar gewoon aan dat je gewoon, jongens, head down en gewoon werken en aan de slag. En ik heb het idee, zal ik je nu horen, dat je dat nu precies weer doet. Want dat is, weet je, een succesformule is altijd gewoon doen wat nodig is. En als het niet voldoende is, nou, dan doen we wat extra's of dan doen we iets anders wat nodig is.
Ja.
Er zijn natuurlijk successen, maar elke ondernemer die maakt ook wel eens fouten. En het is heel goed, ik hoor wel eens dat je het meeste leert als ondernemer van fouten. En we zijn altijd dol op fouten die anderen maken, want daar leren we nog het meeste van. Wat zou jij als een fout zien die jij van de afgelopen jaren als ondernemer die je hebt gemaakt? Ik ga ervan uit dat je er daardoor daar wel sterker uit bent gekomen. Wat zie je als een fout?
Ik denk dan misschien een inschattingsfout. Dat gaat over de schaalbaarheid van dit model.
Okay.
Het is natuurlijk een luxe club en ik ben met die projectontwikkelaar, zijn we echt nog jaren bezig geweest om te kijken naar andere locaties, om een werkend concept, zeg maar, op gang te krijgen op andere plekken. Maar dat is nergens gelukt en we hadden nog een prachtige locatie in Leiden. Nou, ook zelfs dat wordt anders. Dat wordt ook niet een Azuro zoals we het hier gaan hebben. Nee. Dus fout, inschattingsfout kan ik wel zeggen. Ik had gehoopt dat en dat was ook aanvankelijk de bedoeling, dat wij 4 of 5 van dit soort clubs zouden gaan realiseren. En we hebben gekeken natuurlijk in de omgeving Wassenaar, omgeving Overveen, Bloemendaal, Amsterdam, Zuid. Prachtige locaties allemaal waar dit perfect zou passen.
Ja.
Maar elke keer was er wel weer een reden waardoor iets niet doorging. En dat is me wel tegengevallen eigenlijk. Daar baal ik ook wel van.
Wat heb je daaruit geleerd?
Dat ik misschien moet gaan dingen simpeler moet doen. En als ik iets wil creëren wat schaalbaar is, moet ik niet iets willen wat veel te groot is.
Nee.
En zeg ik veel te groot alsof het niet kan. Het kan, dat is wel bewezen. Maar het is slecht schaalbaar. En misschien, joh, als er een. Je hebt daar natuurlijk locatie en medewerking van een gemeente of van een projectontwikkelaar nodig. En investeerders. Nou ja, dat is toch een lastige combinatie.
Mm.
En misschien niet goed genoeg gezocht, kan ook, hè?
Ja, schaalbaar betekent ook dat je in de kern een heel eenvoudig concept hebt. En dat is ook misschien wel een reden waarom studio's die één hoofdactiviteit hebben, terwijl jij er fitness en groepsactiviteiten, buitensport...
Precies, ja. En dat maakt het echt anders, want soms hoor ik van, die is daar uitgestapt, maar inmiddels heeft hij alweer 3 andere clubs. ik heb even niet opgelet en, hij heeft alweer 3 andere clubs. En dan inderdaad is het een vast, heel simpel, een cirkelclub of iets dergelijks, of een WT-studio, weet ik wat. En iets wat heel eenvoudig neer te zetten is en wat dus wel schaalbaar is. Hmm. En niet dat ik daar jaloers op ben. Nee. Want ik zou niet 10 cirkelclubs willen hebben.
Extra vraag. De 3 stellingen. Zou jij liever 1 optimaal functionerende, renderende club, of liever 3, 4 schaalbare studio's?
Nee, daar kies ik voor het eerste, want daar ligt mijn hart.
Okay.
Kijk, zo'n studio, hartstikke leuk.
Ja.
En ik denk dat als je daar... ik denk dat ik ook zo'n studio zou gaan proberen om te bouwen naar iets waar mensen heel graag naartoe gaan. Want dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt geweest van een club bezoeken. De basis van Azuro. Je moet er naartoe willen.
Ja.
En dat was namelijk het probleem in de fitnessbranche. ja, mensen gingen er wel naartoe. Maar ja, als je nou over 40-50% verloop hebt, ja, dan denk ik toch niet dat ze er heel graag naartoe willen uiteindelijk.
Wat een confronterend.
Dan zou er toch een belletje moeten gaan rinkelen. Doe ik iets verkeerd? En, ja. Bij mij is het uitgangspunt geweest, is altijd geweest van, ja, ik wil iets creëren waar mensen naar verlangen als een avondje uit. Dat, als ze dat elke keer kunnen ervaren, ja. dan ga ik zelf een laag verloop creëren, waardoor het een businessmodel is.
Nou is de cirkel misschien wel bijna rond met jou achter de piano. om een avondje uit toch een andere invulling te geven. Ja. Over successen en over falen. We zijn bijna aan het einde.
Okay.
En volgens mij, we spreken elkaar wel vaker. Daar gaat het over alles en niks. Vandaar dat ik weet dat je inderdaad dat je piano speelt. Ik wou zeggen pianist bent, maar dat ben je niet.
Nee.
En je speelt piano, verdienstelijk zelfs. Waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Wat voor boeken, goeroes, webinars, coaches? Wat doe jij? En ik zorg dat de linkjes naar datgene wat je deelt, dat ik die hier in de show notes, hieronder, voor de luisteraar.
Ja. Oh, oké. Okay.
Heb je iets wat je kunt noemen? Ik weet, de links weet ik wel te vinden.
Oh, nou ja, wat ik ooit, en die gebruik ik nog steeds wel, wat ik een heel inspirerend boek vond, was van Stephen Covey, de Seven Habits of Highly Effective People. En dat gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap. En ja, ik wil niet zeggen dat gelukkig zijn een keuze is, mm-hmm. maar daar geeft hij wel een aantal richtlijnen hoe je je leven, denk ik, gelukkiger kunt maken. En dat vond ik wel heel erg mooi. Dat was, ik was ook voor mij toen ik dat boek las voor het eerst. Dat was in de technogym periode nog. Mm-hmm. Want toen moest ik natuurlijk ook ontwikkelen als sales director. Ja. Niet zo'n eendimensionaal mannetje zijn. Nee. Die alleen maar op sales zit te stampen. en toen had ik wel zoiets van, wauw. Dat iemand dit ook kan bedenken. En dat hij eigenlijk handvatten geeft om je persoonlijk leven, om daar ja, richting in te geven, om en je sociale leven rijker te maken. Vond ik een heel mooi boek. Dus Covey is voor mij altijd nog wel dat is een inspirator geweest.
Een inspiratiebron misschien wel. En heb je ook iets recents wat je gehoord, gezien, gevolgd hebt, waarvan je weet, hey, dat viel mee op, of dat vond ik echt anders of inspirerend op een of andere manier? Los van de podcastserie natuurlijk.
Wat zeg je, sorry?
Van deze Hidden Heroes podcastserie.
Oh natuurlijk. Ja, nee, dit is een van de meest inspirerende podcasts die ik ooit heb mogen bijwonen. het klinkt misschien niet zo aardig, maar ik vind het meestal nogal tegenvallen wat er georganiseerd wordt op bijvoorbeeld in onze branche. Mm-hmm. Als het gaat over bijeenkomsten,
ja.
Dan moet ik zeggen dat het eigenlijk me altijd ontzettend tegenvalt als ik dat eens een keer bijwoon. En ik moet zeggen, ik woon er steeds minder bij, omdat ja, het zijn allemaal open deuren, weet je wel. En daarvan denk ik nog wel eens van, ja, we roepen, als ik de magazines ook lees, dan zie ik allemaal dingen voorbij komen. Dan denk ik van, ja, maar jongens, dat riepen we 20 jaar geleden ook al. Hoe kun je dit nou nog serieus in je introductiecolumn schrijven als hoofdredacteur? Hmm. Weet je wel, denk van, dat betekent dus dat onze branche kennelijk zich een beetje traag ontwikkelt. Of hard leers is, of
is wat dan ook. Is er een andere branche, of een ander medium, of een andere scene waar jij wel iets inspirerends vandaan had? Wat jij ziet?
Als je het over muziek hebt. Muziek inspireert mij altijd wel. En soms de branche waar het gaat om rust te creëren in mensen hun hoofden. En dat zie ik wel als een van de grote uitdagingen in de toekomst. Dat ja, dat mensen natuurlijk veel meer gaan zoeken naar rust. Ja. En misschien structuur. Ja, waar dat, ja, maar nou ja, iets inspirerends is wat mijn dochter nu doet. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar die is vorig jaar, zij heeft onderwijskunde gedaan, pedagogische wetenschappen. En is bij een start-up ingestapt en die geven psychologie in het onderwijs. En ja, een hele andere manier van instappen in dat onderwijs. En het is een gillend succes. Ze hebben geloof ik in een jaar tijd al 20 mensen aangenomen om in het land die lessen te geven op middelbare scholen. In crisistijd, tijdens lockdown.
Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Misschien door de behoeften die mensen en leerlingen hebben, maar ook wel vanuit marketing. Marketing is pure psychologie. Dat gaat over gedrag en gedragbeïnvloed. Ja. Ik laat iets zien en ik hoop dat als het je aandacht heeft, dat je reageert. Dat is zeker. Ik ga zorgen dat ik... Hoe heet dat bedrijf?
Het heet Psychologie in het Onderwijs.
Psychologie in het Onderwijs. Bedrijf.
Ja. Dat is gericht op...
Bij komt. En nog even terug naar de muziek. Ik weet dat jij een Spotify-kanaal hebt. Of een Spotify-playlist. Azuro Wellness.
Nou, wat zeg je? Spotify? Ja, Spotify. Je bedoelt met het beentje op Spotify.
Ik weet niet van, je noemde iets met Spotify voordat wij elkaar hier in de
opname. Ja. Nee, ik zei van, we hebben onlangs wat nummers. Dat was wel heel leuk trouwens. Okay. Dat hebben we niet in de studio opgenomen. Dat hebben we gewoon allemaal separaat opgenomen.
Ja.
Dus we mochten niet samenspelen. Dat hebben we dan ook niet gedaan. Maar we zijn met ingespeelde lijnen eigenlijk, wat je vroeger met sporen recorders had.
Ja.
Zijn we, dus de bassist is gaan spelen, de drummer is gaan spelen. En vervolgens de pianist en de gitarist en de saxofoon. En zo hebben we nummers opgenomen, allemaal separaat. Dus gewoon bij mij in de huiskamer opgenomen. En dat hebben we op Spotify gezet inderdaad. En dus als je zoekt op So What... En je bijvoorbeeld en Summer Samba, als je die twee termen in, dan kom je bij ons uit.
Ik zorg dat het linkje, in ieder geval dat linkje hier bij de show komt. Marcel, ik hoor het alweer. Als we niet uitkijken, dan gaan we echt nog een uur verder.
Ja.
En ik denk zeker dat mensen daar inspiratie uit halen. Voor mij, ik heb alweer een paar dingen gehoord dat ik dacht van, hé, dat is nieuw voor me. Of dat is, zo had ik het niet bekeken. Dus ik vind het al inspirerend. Mag ik namens de luisteraars en de luisteraars tot de volgende podcast. Dankjewel. Hoi.
Dank je, Arnoud. Hoi.
Hoi.